Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we in elkaar zingen Psalm 119, vers 32 en 36. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. O Heer, hoe wordt uw goedheid ooit volprezen? Gij doet op aard aan alle schepselen wel, och wie ik in uw wetten onderwezen. En ook het 36e vers, 119 vers 32 en 36.
Thank you.
Gemeente, nu zullen we voor de voorgelezen uit het woord van de Here en wel uit het boek van de Psalmen en daarvan de 42e. De schriftlezing is Psalm 42. Dat doen we vooraf met de kerk der eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en ook uit onze Dordtse leerregels hoofdstuk 1, paragraaf 7. En daarna zingen we met elkaar het laatste vers van Psalm 2, het zevende vers. Welzalig zij die naar zijn reine lier in hem hun heil en hoogst geluk beschouwen. En wat er verder volgt, 2 vers 7.
Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met het Dordtse leerregels hoofdstuk 1, paragraaf 7 belijden wij: deze verkiezing is een onveranderlijk voornemen Gods, door het welk hij voor de grondlegging der wereld een zekere menigte van mensen, niet beter of waardiger zijnde dan anderen, maar in de gemene ellende met anderen liggende, uit het gehele menselijke geslacht, van de eerste rechtheid door in eigen schuld vervallen, in de zonde en het verderf, naar het vrije welbehagen van zijn wil, tot de zaligheid uit louter genade uitverkoren heeft in Christus, de welk hij ook van eeuwigheid tot een middelaar en hoofd van alle uitverkorenen, en tot een fundament der zaligheid gesteld heeft, en opdat zij door hem zouden zalig gemaakt worden, heeft hij ook besloten hen aan hem te geven, en krachtiglijk tot zijn gemeenschap, door zijn woord en geest te roepen en te trekken, of met het ware geloof in hem te begiftigen, te rechtvaardigen, te heiligen, en in de gemeenschap zijn zoons krachtiglijk bewaard zijnde, ten laatste te verheerlijken, tot bewijzing van zijn barmhartigheid en tot prijs van de rijkdommen zijner heerlijke genade. Gelijk geschreven is, God heeft ons uitverkoren in Christus, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welk hij ons begenadigd heeft in den geliefde. Efeze 1, vers 4, 5 en 6. En elders, die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Romeinen 8, vers 30. Schriftlezing is Psalm 42. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugde, gezang en lof, onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij, daarom gedenk ik uwer uit het land van de Jordaan en Hermonim uit het klein gebergte. De afgrond roept tot een afgrond bij het gedruis uw watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden en desnachts zal zijn lied bij mij zijn. Het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God.
Gemeente, laat u met elkaar zingen Psalm 42, het eerste en het tweede vers. Het hijgend hert, de jacht ontkomen, schreef niet sterker naar het genot van de frisse waterstroom dan mijn ziel verlangt naar God en wat er verder volgt. Psalm 42, het eerste en het tweede vers. gemeente, in het schriftwoord dat we vanmiddag met de onmisbare hulp van de Here met u willen overdenken, kunt u vinden in het voorgelezen schriftwoord. Psalm 42, het tweede en het derde vers. Psalm 42, vers 2 en 3, waar we Gods woord, ook onze tekstwoorden voor deze middag lezen. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Tot zover. Gemeente, dit woord bepaalt ons vanmiddag bij een verlangen naar God. En let wel drie gedachten. In de eerste plaats het beeld waarin dat verlangen wordt voorgesteld. Dus het beeld. In de tweede plaats de persoon tot wie dat verlangen uitgaat. In de derde plaats het heimwee dat uit dit verlangen spreekt. Gemeente, onze tekstwoorden die spreken vanmiddag over een verlangen naar God. En dan letten we in de eerste plaats op het beeld waarin dat verlangen wordt voorgesteld. Want we lezen immers gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Daar zit het beeld. In de tweede plaats de persoon tot wie dat verlangen uitgaat. Dan zegt de dichter, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Dus dat is de persoon tot wie dat verlangen uitgaat. In de derde plaats het heimwee wat uit dit verlangen spreekt. Want dan lezen we in vers 3. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan voor ons aangezicht verschijnen? Gemeente, Psalm 42 is een van de bekendste psalmen. Eerst leren we onze kinderen, opent uw mond. En het volgende versje, Heer, hij maakt me uw wegen. En ik denk dan dat dan aan de beurt is het heigend hert. Het heigend hert der jacht ontkomen. Een hele bekende psalm dus. Alleen we weten niet wie de dichter van deze psalm geweest is. Velen denken dat David deze psalm gedicht heeft. Alleen gemeente staat, het staat niet erboven. Er staat alleen in het eerste vers een onderwijzing voor de gezangmeester onder de kinderen van Korach. Het is ook helemaal niet zo belangrijk, gemeente, wie deze psalm geschreven heeft. Want al is de naam van de dichter ons onbekend, de persoon van de dichter die achter deze psalm is ons wel bekend. Want de dichter legt als het ware in Psalm 42 zijn hart open. Ik heb u vanmorgen gezegd, Luther heeft gezegd, in de psalmen kijk je Gods kinderen in het hart. Want nu, gemeente, de dichter van Psalm 42 laat ons ook vanmiddag in zijn hart kijken. We mogen, en wat is dat ontzettend groot, een groot voorrecht, kijken in het hart van een mens die de Heere mag dienen en vrezen. Dat is op zich al een wonder, gemeente, dat de Heilige Geest ons zulke geheimen wil openbaren. Wat er omgaat in het hart van een mens die zich verbonden weet aan de God van hemel en aarde. En weet je waar dan zo'n psalm zo nuttig voor is? Om te kijken of er ook in uw en mijn hart punten van herkenning zijn. Want de grote vraag is ook vanmiddag voor ons allemaal, voor ouderen en jongeren. Kunnen we deze dichter verstaan vanuit ons eigen hart in zijn verhouding tot God? Of is het hier wat in deze psalm verwoord wordt voor onze volkomen vreemde zaken? Of gemeente, mogen we door Gods genade zeggen. Heren, wanneer ik zo'n psalm lees, dan zijn er van die ogenblikken dat de snaren van mijn ziel gaan trillen. Want die dichter verwoordt nu precies wat er hier van binnen in mijn hart leeft. Het lijkt wel of die dichter zegt wat ik zou willen zeggen, maar ik kan er de woorden niet voor vinden. Maar nu neemt de dichter de taal van mijn hart over. Nu mag hij voor mij uitzingen wat hier van binnen in mijn hart leeft. Gemeente, de dichter van Psalm 42 neemt ons mee naar het land van de Jordaan. Noorden van Israël. Waar nu zoveel spanning is, waar zoveel spanning. Als we denken aan de Hezbollah, die steeds ook aanvallen doet op het volk van Israël. Want nu gemeente, het gaat over dat gebied helemaal in het noorden van het land van Israël. De dichter die keert dus bij de berg Hermon. Dat woeste, onherbergzame gebied rond de berg Hermon. Het klein gebergte noemt hij het. Dat is het land dus waar de Jordaan ontspringt. Daar waar de sneeuw smelt op de bergen door de hete zon. En het smeltwater kletterend van de steile bergwanden naar beneden stort. Daar bevindt die dichter zich. In die eenzaamheid, te midden van die bruisende waterstromen. Denkt hij aan zijn God? Maar gemeente, het wordt op een ontroerende wijze verwoord in de versen 7 en 8. Hij zegt in vers 7, O mijn God, mijn ziel baast zich neder in mij. Waarom gedenk ik u er uit het land van de Jordaan en Hermon uit het klein gebergte? En dan zegt hij, de afgrond roept tot de afgrond. Bij het gedruis van uw watergoten. Te midden van die grote eenzaamheid u. Schreeuwt het hart van de dichter tot God. De dichter voelt zich van God verlaten. Kijk u maar gemeente wat er staat in het tiende vers. Daar vraagt hij aan de Heer in vers 10. Waarom vergeet gij mij? Waarom vergeet gij mij? Hij denkt dat God hem verlaten en vergeten heeft. Dat lezen we meer in de Bijbel. Dat Gods kinderen dat denken. Denk maar aan de klacht die Gods kerk in Babel uitgeroepen heeft. De Heer heeft ons vergeten, de Heer heeft ons verlaten. En de dichter van Psalm 77, Asaf, die zegt, zou God zijn genade vergeten? Nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden. En gemeente, terwijl er een tomeloos verlangen in zijn hart leeft naar God. Zo'n verlangen, dat hij bijna verteerd wordt. En om nu aan te geven hoe hij naar God verlangt, grijpt de dichter als het ware naar een beeld uit het dierenleven. Zo begint hij de psalm. Dan drukt hij daarmee uit zijn grote verlangen. Hij zegt gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Gelijk een hert schreeuwt. Dat is zoals een hert hijgt. Zoals een hert smacht. Zoals een hert verlangt naar koelhelder water. Zo, Heere, verlangt mijn ziel naar u. En gemeente, dan ziet hij dichter in gedachten. Dat hert voor zich. Dat de uitputting nabij is. Onze berijmde psalm die we zo even gezongen hebben, die suggereert dat het hert aan de jacht ontkomen is. Dat een jager geprobeerd heeft om dat hert te schieten met pijl en boog in die tijd. Maar dat het hert ter nauwe nood aan die jager ontkomen is. Het hij is het hert aan de jacht ontkomen. Maar gemeente, dat vindt hij niet terug in de onderrijmde psalm. Daar wordt niet gesproken over een jacht. Er staat alleen: mijn gelijk een hert schreef naar de waterstromen. Gemeente, is nog maar de vraag of het hert werkelijk aan de jacht ontkomen is. Dit hert zou ook gewoon dorst kunnen hebben, omdat het een lange droge periode geweest is in Israël. Dat gebeurde dikwijls, dat de wadi's, de beken opgedroogd waren en dat de waterpoelen drooggevallen waren, dat vanwege een droge periode er geen water was. Maar gemeente, we kunnen er heel kort over zijn. Het gaat er ook niet om waarom dit hert dorst heeft, maar het allerbelangrijkste in deze psalm is dat het hert dorst heeft. Dat het hert dorst heeft en dat op een verschrikkelijke wijze. Het hert heeft zo'n ontzettende dorst dat het als het ware de dood voor ogen ziet. Dat beeld, die dorst, dat hijgen, dat verlangen, dat drukt de dichter weer uit. Gemeente, is voor ons eigenlijk niet voor te stellen wat dorst is in ons waterrijke land. Wij weten niet wat dorst is. Maar als u wel eens een bezoek aan Israël gebracht heeft, dan kunt u misschien er iets van begrijpen. Als je in de Negev-woestijn geweest bent, met temperaturen van 40, 45, bijna 50 graden, daar ga je met een bus in, maar dan moet er altijd water aan boord zijn. Want men weet, als je zonder water in de woestijn komt te zitten, dan ben je ten dode opgeschreven. Gelijk een hert schreeuwde de waterstromen. We gaan onze tweede gedachte, gemeente. Als we letten op de persoon tot wie dit verlangen uitgaat. Want het dichter zegt gelijk een hert schreeuwde naar de water. Al zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. En gemeente, nu komt de vraag op ons af. Op ons allen. Kennen wij ook in ons leven iets van dat schreeuwen naar God, van dat dorsten naar God? En dan vraag ik niet, gemeente, of u een beginnend dorst hebt of dat u een dorst hebt in een verder stadium. Nee, de vraag die ik u stellen wil: is er dorst in uw hart en leven naar God? En die vraag komt tot ons allemaal, ook tot de kinderen in de kerk, tot de jongens en de meisjes. Is er in jullie hart en leven een dorst naar God? Gemeente, helaas, we moeten constateren dat dat lang niet altijd het geval is. Ach, gemeente, hoeveel zijn er niet in de kerk die belijdenis van het geloof hebben afgelegd in het midden van de gemeente en geen spoortje van dorst vertonen? Nog niet in het minst. Want weet je wat in ieder geval een teken van die dorst naar God is? Dat u een vermaak gekregen hebt in God en in zijn dienst. Zoals we dat vanmorgen ook overdacht hebben. Het vermaak van de christen. Ik heb een vermaak in de wet van God naar de inwendige mens. In het bezig zijn in de dingen van Gods koninkrijk. In het de Heere aanloop in het gebed. Want dan wordt de dienst van de Heere toch een liefdedienst, gemeente. Dan komt dat in het middelpunt van je leven te staan. Dan wordt dat het belangrijkste. Dan is het geen slavendienst, maar is het een liefdedienst. Dan kan je zo van harte instemmen. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u in het huis dat gij hebt gesticht. Als het dan zondagmorgen is, dan kan het wel eens in je hart leven. Hoe branden mijn genegenheden om hier ervoor of in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Eén dag in uw huis, Heer, is me beter dan 1000 elders. Dan acht je een ontzettend groot voorrecht dat je naar de kerk mag gaan. Dan zie je uit naar de zondag. Is de verlangen naar de prediking van het woord. Dan is er een verlangen om zo als gemeente rondom het woord van God, om de geopende Bijbel samen te zitten. Deze dichter gemeente die verlangt naar Gods huis. Dat komt duidelijk in deze psalm naar voren. Want gemeente, of je nou 2000 jaar geleden geleefd hebt of nu, als God in je leven komt, dan krijgt de dienst des Heren de grootste plaats. Dan wordt dat het middelpunt in je leven. Is de plaats in de kerk, in het huis van God. Dat wordt het centrum als het ware van je leven. Er is er geen verschil. Of dat je nou 1000 jaren geleden leeft of nu. Dat staat hier ook. De dichter zegt, ik gedenk daaraan, zo zegt hij in het 5e vers. Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij. Omdat ik wacht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis. Hoort u het, gemeente? Te treden naar Gods huis met een stem van vreugde, zang en lof. Onder de feesthoudende menigte. Als je verliefd op een jongen of een meisje, dan zou je in die eerste tijd het liefst hele dag bij elkaar willen zijn. Zou het liefst de hele dag bij elkaar willen zijn. Gemeente, als God levende werkelijkheid wordt in je leven, in je hart, in je leven, dan is er maar één verlangen om daar te mogen zijn. Bij de Heere te mogen zijn. De dichter zegt, het is wel goed nabij God te zijn. Dat is het leven waar de ware gelovigen op gaat. Dat is zijn begeerte, dat is zijn verlangen. Dat is alles. Dan is het, wie heeft lust de Heere te vrezen? Gemeente, jongens en meisjes, daar moet u antwoord op geven tussen de Heer in uw hart. Wie heeft lust de Heere te vrezen? En wat staat er nog het allerhoogste en het eeuwig goed? Een jongere in de kerk. Dat is ook een graadmeter voor jullie. Als je een hekel hebt om naar de kerk te gaan. Als je alleen in de kerk zit omdat je vader en moeder dat zo graag willen. Dan is er wel niet goed tussen God en je ziel. En als je al kreunend en steunend naar de catechisatie komt, dan is er nog niet goed tussen God en je ziel. Dan moet er nog heel wat gebeuren. Maar het wonder is dat de Heer dat werken kan. En ook nog werken wil. Want gemeente is nog nooit van zijn leven iemand geweest die uit zichzelf naar God gevraagd en naar God verlangd heeft. Dat doet nu allemaal de Heere zelf, gemeente. En dat werkt hij, dat wil hij werken onder de verkondiging van zijn woord, onder de prediking van het evangelie. Dat wil natuurlijk niet zeggen, gemeente, dat iemand die trouw elke zondag 2 keer in de kerk komt en graag naar de catechisatie, dat die automatisch een dorst naar God heeft, zo ligt het ook niet. Want we lezen in de Bijbel, gemeente, dat er van niemand Niemand van huis uit dorst naar God, naar de levende God. Zal hij tot één toe. We lezen in het Oude en het Nieuwe Testament dat de Heere vanuit de hemel een onderzoek heeft ingesteld om te zien of er één mens verstandig was die de Heere zocht, maar er was niemand. Gemeente, wat kunnen wij mensen niet een dorsten? Dorsten naar de dingen van deze wereld. Dorsten naar rijkdom. Naar geluk. Carrière maken. Noem maar op. Maar er is altijd een dorst naar alles wat buiten God en Christus. Dat zit ons als het ware in het bloed. En daarom die geestelijke dorst. Die geestelijke dorst waar het hier over gaat. Is nooit, maar dan ook nooit een vrucht die groeit op onze akker. God zelf is het die leven, en de geest is het die levend maakt. De geest zelf is het die ware dorst van Psalm 42 werkt. Gemeente, wat is eigenlijk dorst? Dorst is een hevig verlangen, iets wat je mist. Nou, het beeld dat hier gebruikt wordt is dorst naar water. Gelijk een hert schreeuwde de waterstromen. Gemeente, als wij over dorst spreken, dan denken we in de eerste plaats aan koel, helder water dat we graag willen drinken. Maar het gaat hier in onze tekst over een geestelijke dorst. En dat is ook een hevig verlangen. Niet alleen naar water, maar naar God. De dorst waar het hier over gaat, is dat hevige verlangen naar de gemeenschap met God. Dat staat er toch, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. De God van hemel en aarde die levend is. De almachtige schepper, de levende God. De goden van de heidenen waren dode goden. Maar Israël had een levende God. Gods kerk heeft een levende God. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Mijn ziel dorst naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen. Dat is een uitdrukking, gemeente. Een vaste uitdrukking in de Bijbel. Ingaan voor Gods aangezicht verschijnen. Dat is opgaan naar het huis van de Heere. Naar de tabernakel. Of naar de tempel daarna. De plaats waar de Heere met zijn volk gemeenschap wil oefenen. De plaats waar de Heere woont. In het heilige der heiligen boven het verzoendeksel. Maar die plaats. De plaats van de gemeenschap tussen God en tussen de zondaar. Daar verlangt deze dichter naar met hart en ziel. Daar verlangt hij naar. Want terwijl hij daarvan verstoken is, maar die zit er helemaal in het noorden van Israël, bij de berg Hermon, ver bij het huis van God vandaan. Terwijl hij er is, ziet hij zichzelf in gedachten nog onder die pelgrims lopen. Hij ziet zichzelf zingend tussen die pelgrims die opgaan naar Sion's berg. Met een stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Om de gemeenschap met God te proeven en te smaken. Die plaats waar het offer plaatsvindt, waar de plaatsbekleding zichtbaar voor ogen mocht gesteld worden. Het lam dat sterven moest in de plaats van de zondaar. De heenwijs naar het grote lam God dat eenmaal komen zou. Maar helaas, gemeente, het is maar een herinnering. Het is voor de dichter verleden tijd. Nu is het geen feest meer. Nu geen stem meer van lof en van vreugdegezang. Maar in tegendeel, droefheid, eenzaamheid, tranen. Het is zelfs zo erg met die dichtgestelde die zegt, mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht. En in plaats van vreugdegezang wordt hij geconfronteerd met spotters. Tegen hem zeggen, waar is je God? U begrijpt wel, in deze gestaltheid gaat als een zwaard door zijn ziel heen. Waar is nu je God? Inderdaad, hij mist zijn God. Hij is God kwijt. Maar toch gemeente. En dat is het kostelijke dat deze dichter mag bezitten. Hij mist zijn God, maar hij kan God niet missen. Hij kan God niet missen. Dat is een belangrijk kenmerk van het nieuwe leven. En dat wil ik u gewoon eerlijk vragen, gemeente. Weet u wat het is? Weet jij wat het is? Om God te missen en hem niet te kunnen missen. Weet je wat het is? Kennen wij ook iets van dat dorsten naar God waar deze dichter van spreekt? Dat is zo één van die eerste roerselen van het nieuwe leven. Zo werkt de Heer als hij nieuw leven in het hart van een zondaar plant. Dan komt die zondaar erachter. Dat je God kwijt bent. Hij is God kwijt. Maar hij kan God niet missen. En gemeente, dit missen van God is nu een rechtstreeks gevolg van de uitgestorte liefde. De uitgestorte liefde Gods in het hart van een zondaar. En die liefde door de Heer uitgestort, die verwekt nu ook in het hart een wederliefde. Tot een God die hij mist. Ja, hij gaat zelfs een God missen die hij nog moet leren kennen. Want wat weten we van die God af? En dat gaat hier nu ons allemaal leren. Op de school van de Heilige Geest. Maar u begrijpt, gemeente, als dat gebeurt in je leven, dan krijg je een werkzaam leven aan de troon van Gods genade. Als Saulus van Tarsus door de Heer stilgezet wordt, dan is het eerste wat hij doet en ziet hij bid. Dan krijg je een werkzaam leven, dan ga je bidden, dan ga je het woord van God onderzoeken. En is het afgelopen om te zeggen, ja, God moet het doen en mocht er nog eens komen te gebeuren. Dat voelt u toch wel aan. Dan krijgt zo'n mens een werkzaam levende troon van Gods genade. Dan ga je die dichter begrijpen als die hier ook zegt. Dan is het geen vreemde taal. Als hij zegt in het vierde vers. Mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht. Want als je dat gemis van God inleeft, dan wordt er ook in je hart iets van de droefheid naar woorden. De droefheid geboren. Paulus spreekt ervan in 2 Korinthe 7. Hij zegt, want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke winning tot zaligheid. Dat is een droefheid die de Heere werkt. Een droefheid die voortvloeit uit Gods welbehagen. Die droefheid komt niet bij ons vandaan, maar die komt bij God vandaan. En die keert ook weer naar de Heere terug. Maar laten we de eerste gemeente met elkaar gaan zingen. Onze tussenzang, Psalm 42, het zevende vers. Psalm 42, het zevende vers. O mijn ziel, wat buigt u neder. Maar u zijt geen mij aan het rust. Voor het oud vertrouwen weder. Zoek eens hoogste lof uw lust. En wat er verder volgt. 42, het zevende vers. Thank you. verlangen naar God, onze eerste gedachte gemeente, het beeld waarin dat verlangen wordt voorgesteld, heiligheid. In de tweede plaats, de persoon tot die dat verlangen uitgaat. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. En tenslotte het heimwee, dat uit dit verlangen spreekt. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Gemeente, dat levende godsgemis, dat geeft ook levende werkzaamheden naar binnen toe en naar buiten toe. Naar binnen toe, wat dan wel? Wel, die zondaar wil van zijn zondelast bevrijd worden. Gemeente, u weet toch wel waar Bunyan, waar christen in de christenreis van Bunyan zo'n last van had. Van dat geweldige pak wat op zijn rug lag. Dan liep hij onder gebukt. Dat is nu levende geloofspraktijk. Gebukt lopen onder je zondelast. Dat godsgemis van binnen. En naar buiten toe werkt zoiets uit. Want gemeente, jongens en meisjes, als God in je leven komt, dan ga je oude leventje eraan. Dan blijf je niet dezelfde. Zo'n onmogelijke zaak. Jaren geleden sprak eens iemand die voor zijn bekering gewoon was om elke zondag naar het voetbalveld te gaan, naar het stadion. Maar de Heer kwam in die man zijn leven. Moet je eens vragen of hij nu nog een keertje één keer op zondag naar het stadion zou willen. Dat kan niet, dat is onmogelijk. Die brug is opgehaald. Dat oude leven, dat krijgt de doodsteek. En dat geldt op alle terreinen van het leven. Dan kan die verloren zoon niet in dat vergelegen land blijven zitten. Dan staat hij op bij die varkenstrog. Ik zal opstaan en ik zal tot mijn vader gaan. En ik zal tot u zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Werkzaamheden naar buiten toe. Weet u, en ik hoop van harte dat u er iets van mag verstaan, al voel je je leeg van God, toch ben je vol van God. Wonderlijk, hè? Al voel je je leeg van God, toch ben je vol van God. Begrijpt u? God is je alles geworden. Je bent er de hele dag als het ware mee bezig. Zo vol ben je ervan. Dat je in die eerste tijd van die eerste liefde er de hele dag aan denkt. Je gaat ermee naar bed en je staat ermee op. Je kan als het ware aan iets anders meer denken dan aan God. En tegelijkertijd drukken de zonden je neer. Gemeente, hoe komt dat nu toch? Als God in je leven komt, dat je dan kennis krijgt, weet krijgt aan je zondige bestaan. Wel omdat de Heer je bekend maakt dat het juist je zonden zijn, onze zonden zijn, die scheiding gemaakt hebben tussen God, onze goede schepper en weldoener, en onze ziel. Dat het onze zonden, onze ongerechtigheden zijn, die die enorme kloof tot stand hebben gebracht tussen God en onze ziel. En dan gaat een zondige gemeente, die ontdekt wordt aan zijn zonde en schuld, verlangen om van die schuld verlost te worden. Verlangen naar gerechtigheid. Hij wil zijn ongerechtigheid af. Hij wil gerechtigheid ontvangen. En gemeente, dat is beslist geen gerechtigheid die ik zelf tot stand moet brengen. Want dan leren we wat Paulus schrijft, dat onze gerechtigheden worden als een wegwerper kleed. Dan wordt het ons toen om een andere gerechtigheid. Dat is de gerechtigheid die God in Jezus Christus tot stand gebracht heeft. Want alleen die gerechtigheid, die redt ons van de dood. En die gerechtigheid, gemeente, waar kunnen we die vinden? Wel, in Christus Jezus. En daarna verlangde de dichter zo naar het huis van de Heer. Want in die tempeldienst, in die tabernakeldienst, stond immers het offer in het middelpunt. Het offer dat heen wees naar het grote offerlam. Dat eenmaal geslacht zou worden. En waar kunnen we die Christus vinden? Wel, gemeente, in het woord. De Bijbel staat vol met de woorden van de zaligmaker. En dat is ook weer een toetssteen van het ware leven der genade. Een mens die welke dorstig gemaakt is, waar grijpt hij naar? Wel, gemeente, dan grijp je naar het woord van God. Dan wordt dat woord van God je lief. Dan ga je dat woord onderzoeken. Dan ga je de schrift door met een biddend hart. Heren, is er ook voor mij nog een woord bij in uw woord? Dan ga je boeken lezen die je wijs kunnen maken tot zalig. Dan grijp je naar Brakel of naar Wilfred Floor. Of naar de preken van McShane. Omdat je ziel onderwijs mag ontvangen en troost mag ontvangen. En gemeente, weet je wie dan je vrienden worden? We hebben het zo even gezongen met elkaar, het Psalm 119. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. We zoeken de gemeenschap met God. Ook de gemeenschap met hen die de Heere mogen dienen als het allerhoogste en het eeuwig goed. En ook ja, dat verlangen naar het huis des Heers, zoals dat hier beschreven wordt. Iemand die door de Heer onderwezen wordt, die ontdekt wordt aan zijn zonde, die verlangt ook naar de bediening van de verzoening. Want die begeert van zijn zondepak verlost te worden. Door dat enige en volmaakte offer van de Heer Jezus Christus. Die krijgt dan ook een gedurige behoefte aan dat offer. Dat eenmaal gebracht is op de kruis van Golgotha. Want, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief in Hebreeën 10 vers 14. Met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. O gemeente, wat is dat een wonder. Daar is de evangelieprediking. De boodschap van Gods vrije genade. De verkondiging van die ene naam onder de hemel tot zaligheid gegeven. Dan mag er een vrije nodiging uitgaan. Tot die wateren des heils. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Dan zegt de Heer ook, vanmorgen, vanmiddag komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Want die gezegende dierbare borg, Jezus, is van God gegeven tot wijsheid, tot rechtvaardigmaking en heiligmaking, tot de volkomen verlossing. Hij, van wie de profeet in Jesaja 53 geeft, uitgeroepen. Hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerecht is hij verbrijzeld. De straf die ik verdiend heb. De straf die ons de vrede aanbiedt, die was op hem. Door zijn striem is ons geneest worden. Gemeente, als we daar ogen voor ontvangen, om daarop te zien. Om op die borg en middelaar, die dierbare Heer Jezus, te staren. Wel, dan zijn er van die ogenblikken dat het in je hart als het ware uitgehuwd wordt. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Is hij dierbaar. Dat is een eigenschap van het echte geloof van mij. Is hij je dierbaar geworden? Is hij je onmisbaar geworden? O, als dat waar gaat worden, dan mag men een ogenblik zalig staren op deze koning, die zichzelf zo diep heeft willen vernederen, die zich liet verbreken, om zo'n goddeloze ellendige als ik ben, vrij te kopen van de schulden van de straf en een recht te geven op het eeuwige leven. Kinders, heren, vanmiddag in de kerk, dat je hart dan ook nu naar deze koning mag uitgaan. Dat de geest van de Heere u onweerstaanbaar naar hem zou mogen trekken. Om je leven niet meer in je eigen hand te kunnen houden. Maar je heel en al aan hem over te geven. O, werp je dan maar. Werp je dan maar arme ellendige zonder in de armen van deze Jezus. Hij zal je ontvangen. Hij heeft het zelf gezegd. En wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. En zijn woord is de waarheid. Hij zegt het zelf. Ik ben de Amen. De waarachtige, getrouwe getuige. Op mijn woord kun je aan. Met mijn woord zal je nooit bedrogen uitkomen. Gemeente, weet je wat er moet gebeuren? We moeten met ons verloren ellendige zonde verstaan. Aan zijn voeten terechtkomen. En dan met David op de knieën. Ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed naar ernst over mijn boze daad. Kijk, dat is dat mishagen hebben aan jezelf vanwege de zonde. Dat mishagen hebben. Want een van de beloften van het evangelie is dat de Heer zegt, ik zal maken dat ze een wal van zichzelf zullen krijgen. Maar gemeente, het ware geloof blijft niet in de kennis van de zonde steken. Het is ook niet genoeg om bekommerd te zijn vanwege je zonde. Want u moet drie stukken leren. Zo zeggen onze vaderen. Op grond van de schrift drie stukken. Wat is je enige troost in leven en sterven? Dan moet ik drie stukken leren. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Want als je werkelijk dorst hebt, dan begin je toch water om je dorst te lessen. Want dat is nu een waar bewijs van echte dorst. Dat je om het lessen van je dorst te doen is. Dat je er naar hunkert om gelaafd te worden. Met dat water des levens om niet. Ellende, verlossing. En gemeente, als het gaat over de kennis van dat tweede stuk, de kennis van de verlossing, dan kan soms zelfs de moed bij de oprechten in de schoenen zinken. Wat ken ik van hem? Wat ken ik van hem? Waarin hij gekend kan en moet worden in zijn namen. Jezus, Heiland, Christus, in zijn ambten, profeet, priester en koning, in zijn natuur, in zijn goddelijke, in zijn menselijke natuur, in zijn staten, in zijn weldaden. Maar dan vraag u één ding. Gelooft u dat de Heer Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken? Gelooft u dat wie in de Zoon van God gelooft het eeuwige leven heeft, en die niet gelooft dat hij het leven niet zal zien, maar Gods toorn zal op hem blijven? En u kan dat geloof, gemeente, dat kan met vele twijfels en tekortkomingen gepaard gaan. Dan kan het zelfs zo zijn, dat lezen we ook in Gods woord. Heren, ik geloof, maar kom een ongelovigheid te hulp. Dan kan het een kruimengeloof zijn. Dan kan het soms vol angst en beven zijn. Met een, zoals die bloedvloeiende vrouw die met een stipje de zoon van Jezus kleed mocht aanraken. Maar dan wordt het toch ervaren. Wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Gemeente, in dat toevluchtnemende geloof komen armen en verloren zondaren tot Christus. En hoe komen ze dan? In de volle zekerheid van het geloof? Gemeente, je had de mensen eens moeten zien komen tot Christus bij zijn omwandeling op aarde. Daar kwam een kreupele als strompelende, omdat hij een kreupele was. Er kwam een melaatse, overdekt met zweren, met melaatsheid. Daar kwam een blinde, geleid aan de hand van een ander. Maar wat een wonder deze ontvangt. Ook in 2003, deze zong te tollen en een zondere een met hem. Zelfs de grootste van de zondaren. Paulus die roept in verwondering uit mij, de grootste van de zondaren is barmhartigheid geschied. Christus, zegt de apostel, is de zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Je leeft niet voor vrienden, maar voor goddeloze gestorven. Kinderen, jongens en meisjes in de kerk, ik heb ook een boodschap voor jullie. Als je naar de kerk komt, dan moet je voordat je naar de kerk komt altijd bidden. Moet je altijd even naar je slaapkamer gaan, in je knieën buigen. Want de Heer wil in zijn huis wonen en werken. Met de Heilige Geest onder de prediking. Daar kan en daar wil hij ook onder de prediking dorst geven naar God en naar zijn dienst. Gemeente, dit is een boodschap voor alle die nog vreemd zijn van dat nieuwe leven. Er mag een vrije nodiging uitgaan tot deze wateren des heils. Want dit is een getrouw woord aan alle aanneming waardig. Kinderen des Heren, overdenk veel het lijden en sterven van Christus. Wat een ontzaglijke dure prijs heeft Hij voor u willen betalen. Dat is nooit in woorden uit te drukken. Want een oceaan van liefde ligt erin. Ik voor u. Ik in uw plaats. Mag anders die eeuwige dood op moeten sterven. En dat voor vijanden en opstandelingen. En gemeente, dat wonder wordt steeds groter in het leven van ons kinderen. Steeds groter wonder. Want je gaat meer eer ontdekken wie je zelf bent. En wie je blijft na ontvangen genade. Dan wordt zalig worden een steeds groter en groter wonder. Gemeente, we moeten gaan eindigen. Leg je hart eens naast Psalm 42. Daar waar je hart is naast. Als het nu zo is dat het dichter verwoordt wat er van binnen in je hart leeft, dan smelt je hart in één met deze dichter. Zeg dan ook maar. En dan gaan we eindigen wat deze dichter zegt. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt ge onrustig in mij? En dan komt het. Hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht in mijn God. En als je dan in die Bijbel kijkt, gemeente, dan staat dat woordje in vers 12. Dat woordje verlossing. Dat staat in een hoofdletter. Verlossing. Dus dat is een persoon. Jezus Christus is de verlosser. De hoop ligt immers buiten mij. In Christus, die onze hoop is. Amen. Zingen nu 42 vers 5. Gemeente, ontvang u de zegen van de Heere. Ga dan heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.